Broeders en zusters en iedereen die er is, van harte welkom. En ik wil ook bijzonder welkom heten degene die op later tijdstip deze video's gaan bekijken in het land. Ik vind het geweldig fijn om ook met jullie verbonden te zijn. Ik wil jullie bedanken voor alle reacties die we ook krijgen op de studies die jullie bekijken. En ik wens je ook van deze plaats af Gods rijke zegen, ook bij deze serie, de nieuwe serie Bijbelstudies over de tabernakel. Het is een geweldige zegen dat we 7 avonden met elkaar mogen nadenken over het thema wat jullie ook op de flyer hebben gezien, gelezen. Christus in de tabernakel. Van schaduw tot heerlijkheid. En ik ken jullie niet allemaal. Ik ken jullie achtergrond ook niet. Ik weet niet of je het vertrouwd bent met de Bijbel of niet, of minder vertrouwd. Ik ben in ieder geval blij dat jullie er allemaal zijn. Het is geweldig. Ik geloof dat als we de Bijbel open doen, dat de Heer zelf gaat spreken. Wat ik wel van tevoren wil zeggen is dit, het is ook wel Bijbelstudie. Dus als je niet zo vertrouwd bent met de Bijbel, dan zeg je misschien wel, nou, het is best pittig om te volgen. Nou, dan kan je altijd de boodschap nog een keer naluisteren. Ik wil vanuit de Bijbel laten zien wat de betekenis is van deze tabernakel, van deze maquette. Vooraf nog een aantal opmerkingen. Dat doe ik altijd om mezelf een beetje in te dekken. Jullie kennen me inmiddels wel een beetje. Er is heel veel over dit onderwerp gepubliceerd. Je kan daar ontzettend veel over vinden op het internet, in boeken en noem maar op. Tegelijkertijd, en dat wil ik ook gelijk gezegd hebben, is er naar mijn stellige overtuiging ook heel veel eerst ingelegd door mensen, om dat er vervolgens uit te halen en daar een geestelijke les mee door te geven. Dus ik ben ook heel veel tegengekomen in de voorbereidingen waar ik geen Bijbels fundament voor heb kunnen vinden. Dus ik geef alleen dat door waar ik Bijbels fundament voor heb. En het is belangrijk om dat ook tegen elkaar te zeggen. Er zijn er onder ons die al heel veel kennis hebben van de tabernakel, die het tot in detail misschien wel weten. Er zijn er die minder kennis hebben ervan. Maar ik pretendeer hier ook niet te staan met alle kennis en know-how over de tabernakel. Ik bevind mezelf ook nog in een leerproces en in een ontdekkingstocht. En ik wil vanavond en ik wil al deze avonden met jullie delen wat de Heer mij heeft laten zien en wat de Heer mij heeft geleerd. En daarin moet ik keuzes maken, want ik zou ook 10 avonden hiermee kunnen vullen. Maar we hebben het op 7 avonden gehouden. Ik vond het wel een mooi getal eigenlijk, hè? 7 is het getal van de
volheid.
Van de volheid. Dus we gaan het in 7 avonden proberen. Ik ga het proberen om rustig aan te doen, zodat je het allemaal met je kan verwerken. Maar we houden ook wel weer een beetje het tempo erin. In de voorbereiding ben ik geconfronteerd met een aantal vragen die ik ook maar direct bij jullie neer wil leggen. En een van die vragen was, Jacques, wat is nu het nut dat wij als moderne christenen, levend in 2016, studie maken van een tabernakel, van een tent? En een ander verwoord het weer zo, is het nou nodig om na te denken over een tent die 3300 jaar, ruim 3000 jaar geleden, stond in een warme, hete woestijn? Wat moeten wij daarmee als moderne, eigentijdse christenen, mensen van 2016? En daarbij komt ook nog dat de meeste gegevens over deze tabernakel, die kan je vinden in het Oude Testament. En nog beter gezegd, die vind je in de 5 boeken van Mozes. Nou, dat is wel een hele tijd terug, of niet? En ik merk, laat ik dat maar gelijk tegen jullie zeggen, dat heel veel christenen vandaag die boeken niet meer lezen, of amper kennen. En als ze de Bijbel lezen, dan gaan ze bij Matteüs beginnen. Maar het is goed om ook die eerste boeken van de Bijbel te lezen. Want het heet misschien Oude Testament, maar zo oud. Ach, wat is oud? Ik spreek daarom liever van een eerste en een tweede testament. En dat zal ik ook vaak gaan herhalen, deze studies. Een eerste en een tweede. Want wat ik wil gaan aantonen in 7 avonden is dat dat Oude Testament, dat eerste, ontzettend actueel is voor ons die leven in 2016. Amen? Nou, dat is belangrijk. Ik hoop, nog niet iedereen was overtuigd, maar dat je dat na 7 avonden wel bent. Ik wil vragen om je Bijbel voor het eerst vanavond open te doen in Johannes 5. Want ik ga een Bijbels antwoord geven op al die vragen of het wel nuttig is om over die oude tent na te denken. Ik ga een antwoord geven of het wel nodig is om dat te bestuderen. En dat is heel interessant, in Johannes 5 hebben we daar het eerste bewijs van. Jullie kennen die geschiedenis. Johannes 5, de Heer Jezus is in gesprek met de scharen. En dan lezen we in vers 39 het volgende. Johannes 5, vers 39. U onderzoekt de schriften, want u denkt dat daardoor eeuwig leven te hebben. En wie zijn het die van mij getuigen? Dat is vers 39. En dan staat er in vers 40. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven hebt. Dan gaan we naar vers 45. Denk niet dat ik, zegt de Heer Jezus, u zal aanklagen bij de Vader. Die u aanklaagt is Mozes, op wie u uw hoop gevestigd hebt. En dan komt hij. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven. Nou, dat is het eerste bewijs al. Die vijf boeken van Mozes, over wie gaan die? Over de Heer Jezus. Dat eerste testament, dat eerste stukje van de Bijbel. Dat gaat over de Heer Jezus, over de Messias. Over de Zoon van God. Weer nog een bewijs, Lucas 24. Het is altijd heerlijk als je vragen hebt, dat je zoekt in de Bijbel naar een antwoord. Dat geeft een stevig fundament. Het is een geweldige geschiedenis. In Lucas 24, de Heer Jezus, hij is opgestaan uit de doden, ook al zo'n mysterie. Het is een lijfelijke, lichamelijke opstanding geweest. En daarom mogen we hoop hebben vandaag en vanmorgen tot in eeuwigheid. Jezus leeft, hij is opgestaan. En dat niet alleen. Nadat hij was opgestaan, verscheen hij ook aan mensen. Dus hij leverde zelf het bewijs, ik ben dood geweest, maar ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Nou, dan verschijnt hij aan de Emmausgangers. En dat is ook een interessant stukje. Vers 27, Lucas 24. Daar staat, en hij, vers 27, de Heer Jezus, en hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Waar begon hij? Matthäus? Nee, dat was er helemaal niet. In de Hebreeënbrief zeker? Nee, dat was er ook nog niet. Hij begon bij Mozes. En Mozes had het al over de Heer Jezus. En daarom wil ik het vanavond ook over hem hebben. En dan dit. Dat is altijd een van de mooiste stukjes uit dat hoofdstuk. Vers 31. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. Waardoor krijg je een brandend hart? Door de schriften te openen. Waar moet je dan beginnen? Bij Matthäus. Je moet bij Mozes beginnen. De Heer Jezus opende de schriften voor de Emmausgangers. Hij verkondigde hen Jezus. En wat was het gevolg? Een brandend hart. Wat hebben we vandaag nodig? Brandende harten. Toegewijde mensen. Die vol passie en enthousiasme de Heer Jezus volgen. In de praktijk van hun leven. Nou, als je enthousiast over hem wil worden, dan moet je wel van hem horen en houden. Je moet hem leren kennen. En dieper leren kennen. Dit is heel belangrijk. Dit is dus de eerste reden waarom het belangrijk is dat wij in 2016 nadenken over die oude tent. Dat we het stof eraf gaan halen en dat we die oude tabernakel tot leven laten komen. Want Mozes heeft van deze dingen getuigd. God heeft hem de opdracht gegeven. En daarom mogen we daarover spreken met elkaar. Als we dus over de tabernakel spreken, 7 avonden, dan spreken we over de Zoon van God, Yeshua, de Messias. Over hem gaat het. Dat is de eerste reden. Dat is het eerste antwoord op al die vragen. De tweede, bladen we mij naar de Hebreeënbrief. De Hebreeënbrief. Hoofdstuk 9. Het is goed om te bladeren, dan blijf je wakker en er goed bij.
En dan leer je de Bijbelboek een beetje te vinden.
Hebreeën 9. Degene die de Hebreeën serie gevolgd hebben, die weten in die eerste versen van de Hebreeën 9, wordt de tabernakel uitgelegd, worden alle onderdelen benoemd. En als je dan in hoofdstuk 9 kijkt naar vers 8, daar staat: daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze tabernakel getuigt van: de Heer kwam wel naar ons toe, daar gaan we zo over nadenken, maar het was allemaal nog op afstand. Met de komst van de Heer Jezus is dat veranderd. Maar vers 9 zegt van deze tabernakel: deze was een zinnenbeeld, dat wil zeggen een afbeelding, een plaatje, een gelijkenis voor de tegenwoordige tijd. Dat is belangrijk. Een afbeelding, een plaatje, een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. En als je dan als laatste even naar hoofdstuk 8 kijkt, vers 5. Een bladzijde terug, daar staat: deze priesters, die daarvoor genoemd zijn, doen dienst in een afbeelding en schaduw van de hemelse dingen, overeenkomstig een aanwijzing van God die Mozes ontving bij het voltooien van de tabernakel. We het hebben over de tabernakel zeven avonden, over de Heer Jezus. Dat is de eerste reden, het eerste antwoord op de vraag: moeten we er daar nog over nadenken? Jazeker, was op in kennis en genade van de Heer Jezus Christus. Tweede is dat wat we hier voor ons hebben een afbeelding is van de hemelse werkelijkheid. Dat is best moeilijk, toch? Ik weet niet wie je bent, ik weet niet hoe je denkt, maar God is geest. Dat is best lastig uit te leggen. En een afbeelding van hemelse dingen. Ja, wat is er in de hemel? Waar is de hemel? Hoe zit dat? Nou, de Heere God is zo bewogen met ons, dat hij zegt: nou weet je wat, ik kom naar jullie toe en ik laat een tent neerzetten in de woestijn. Ik kom jullie tegemoet. Zodat je mij en wie ik ben en hoe mijn karakter is, hoe ik in elkaar zit en hoe ik met mensen omga, dat wil ik uitleggen. En ik wil je tegemoet komen, zodat je het beter gaat vatten in de tabernakel. Door die afbeelding krijg je zicht op de hemelse werkelijkheid. En dat is heel bijzonder. Want de tabernakel leert ons hoe God, de schepper van hemel en aarde, tot mensen komt. En hoe mensen tot hem kunnen naderen. Dat is toch geweldig? Met andere woorden, deze tabernakel getuigt van de ontmoeting tussen de schepper en zijn schepselen. Is dat niet geweldig? Dat is het. En de Heere God zegt: ik kom naar jullie toe, ik geef je een plaatje, een afbeelding, een zinnenbeeld van die geweldige werkelijkheid, die hemelse werkelijkheid, waarin ieder deelt die gelooft in de Heer Jezus vanavond. Nou, dat waren eigenlijk twee antwoorden wat uitgebreid, waarom het nuttig is en nodig is en noodzakelijk is om over die oude tent na te denken. En daar wil ik dus mee verder gaan vanavond. Wat je ontdekt, als ik het net gehad heb over die ontmoeting tussen God en mensen, is dat het in de Bijbel, luister goed, niet gaat om religie. De Bijbelse boodschap heeft alles te maken met relatie. En wil je dat vanaf nu altijd onthouden? En hier verschilt het christendom van ten opzichte van alle andere godsdiensten. De Bijbel getuigt dat de God van hemel en aarde, de schepper van alle dingen, in relatie wil komen met zijn schepselen. Het getuigt van intimiteit. De God van de Bijbel is niet in de allereerste plaats een God van geboden en verboden, van wetten en regels, maar een God van relatie. En dat kunnen wij maar moeilijk vatten, toch? Nou, de Heere God gaat ons helpen. Dus je moet er niet alleen vanavond zijn, maar alle avonden. Als je die dingen wil ontdekken. En als je er vervolgens uit wil gaan leven. En daar wil ik heel duidelijk het accent op leggen. De Bijbelse boodschap, de Heer Jezus en zijn woord en zijn leven, zijn wandel, het heeft alles te maken dat hij in relatie met ons wil treden. Nou, nu zegt natuurlijk iemand: ja, maar Jacques, daar wil ik meer van weten. Je moet een beetje voortgaan, want ik wil snel naar binnen toe. En het hele volk zei: Amen. Nou, je moet nog even geduld hebben, want vanavond gaan we waarschijnlijk nog ineens naar binnen toe. Blader met mij, als eerste, naar Exodus 12. Dit was de inleiding. Exodus 12. Want voordat we naar binnen gaan, moet je wel de achtergrond kennen van de tabernakel. Exodus 12. Dat boek Exodus, de naam zegt het al, hè? De uittocht. De Heere God bevrijdde Israël uit Egypte. En dat is heel bijzonder. Waar begon dat mee? De Heere God zag de onderdrukking van zijn volk. En onthoud dit, dat gold toen en dat geldt vandaag. Als de Heere God ziet dat Israël onderdrukt wordt, dat raakt hem in het diepste van zijn bestaan. Want het is zijn uitverkoren volk. Maar het geldt ook voor jou en mij. De Heere God is zo betrokken op ons leven. Hij houdt van ons. En dat hij dat niet alleen gezegd heeft, maar dat hij de daad bij het woord gevoegd heeft, dat zien we in de zending van zijn zoon. Hij is betrokken op ons leven. En dit is de achtergrond. Israël verdrukt in Egypte. En Egypte, die naam, die betekenis, heeft alles te maken met benauwdheid. Een nauwe ruimte. En wat verlangde de Heere? Hij verlangde zijn volk om hen in de ruimte te stellen. En dat is het. Dat moet je even voor ogen houden. Hij zegt, ik ga je brengen in het land Kanaan. Een land vloeiende van melk en van honing. Ik ga je leiden uit de slavernij. En ik ga jullie tot vrije mensen maken. Dit is de achtergrond van de tabernakel. En je kent allemaal die geschiedenis wel. Toen werd Pesach ingesteld. Pesach is feest van de voorbijgang. Komt in de tweede helft van de serie met de Bijbelse feesten. En dat is het feest van de voorbijgang en van de bevrijding. De Heere God zag de onderdrukking van zijn volk. En hij greep in, hij riep Mozes en hij leidde ze uit. Ze schuilden achter het bloed, komt ook allemaal terug. Maar in diezelfde nacht ging een heel volk uit. En nu moet je even lezen. Exodus 12 vers 37. Dat is zo'n geweldige uittocht geweest, indrukwekkend. Wat staat daar, vers 37? Zo trokken de Israëlieten van Rameses naar Sukkot, ongeveer 600.000 man te voet, mannen alleen, vrouwen en kleine kinderen niet meegerekend. Ook trok een grote groep van mensen van allerlei herkomst met hen mee, en klein vee, en runderen, zeer veel vee. De Heere God greep in. En hier zien we hoe groot die groep is die in één nacht het slavenhuis van Egypte is uitgegaan. Joh, wij zouden allerlei commissies instellen van de catering en de commissie van dit en de commissie van dat om dat gladjes te laten verlopen. Maar de Almachtige Jahwe greep in en in één nacht trok er een groep weg. Hoe groot was die groep? Nou, dat wordt hier alleen genoemd 600.000 mannen. Niet de vrouwen erbij gerekend. Niet de kinderen, maar we lezen ook nog dat er heel veel niet-Israëlieten ook mee zijn gegaan. Waarschijnlijk zijn dat heidenen die zich hebben bekeerd tot de God van Israël. En die trokken ook mee. Nou, er wordt uitgegaan, en dat vind ik altijd interessant, cijfers, globaal, van zo'n 3 miljoen mensen. Moet je eens even over nadenken. Er zijn wat commissies voor nodig, toch, om dat goed te laten verlopen. Maar de Almachtige deed het in één nacht. Deze God mag ik jullie verkondigen. En deze God mag ik aanbevelen. Er is voor hem niets te wonderlijk. Zijn gedachten zijn hoger dan die van ons en zijn wegen hoger dan die van ons. En hij redde zijn volk. Hij greep in. En nou trekt dat volk met vee en alles wat daarbij hoort, zo'n 3 miljoen mensen, in één nacht Egypte uit. Slavernij achter je en de vrijheid en het leven voor je. Herken je dat in je leven, geestelijk? Kan je vanavond getuigen dat je zegt, er is een nacht gekomen, of een dag, of een periode, dat de banden van de slavernij, waar je dan ook aan verbonden zat, verbraken. En dat de Heere Jezus doorbrak in je leven. En dat hij het zei, vergeet wat achter is. En strek je uit naar datgene wat voor is. En jaag naar de roeping. Jaag naar de prijs. De roeping van God. Dat is zo geweldig. Lieve mensen, daar begint het echte leven. En al het andere wat je voor leven houdt, dat lijkt misschien tijdelijk mooi,
Maar het staat vroeg of laat teleur. En weet je wat ook zo mooi is? Als God het doet in je leven, dan doet hij het goed. Hij leidt je uit. Nou, dat zie je hier dus gebeuren. Zo'n 3 miljoen mensen in 1 keer weg. En nou komen we steeds meer bij die tabernakel. Maar nou zie je dat volk wegtrekken de woestijn in. En nou gaat de Heere God zijn verlangens openbaren. Bladen naar Exodus 25. En dit is voor mij eigenlijk het hoogtepunt. Want dat is zo bijzonder. De Heere God, hij is de eerste en de laatste. De Heer Jezus is de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Hij is altijd de eerste. Hij grijpt in. Hij zorgt. Die schoenen die waren niet versleten, de kleren ook niet. Ze kregen eten uit de hemel, manna en kwakkels. Dat is toch een geweldig leven, of niet? En de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen om leven te geven en overvloed. En het volk ging op pad. En nu heeft de Heere God 2 verlangens. Nou, we gaan even die eerste verse van Exodus 25 lezen. Toen sprak de Heere tot Mozes. Nou begint het. Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor mij nemen. En dit is het hefoffer dat u van hem moet nemen. Goud, zilver en koper. Blauwpurper, roodpurper en scharlakenrode wol. Fijn linnen en geitenhaar. Roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciahout. Olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk. Onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En dan komt de kernvers. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen, volgens alles wat ik u zal tonen. Een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen. Zo moet u het maken. Dit is het eerste verlangen. En dat moet je weten voordat we volgende keer naar binnen gaan. De Heere God verlangt een heiligdom. Wat is een heiligdom? Dat wil zeggen een aan God gewijd gebouw. In dit geval een tent, een tabernakel. De Heere verlangde een heiligdom. Wat wil zeggen heilig? Dat wil zeggen apart gezet. Afgezonderd voor hem. En in dat heiligdom, daar gaat het alleen maar over hem. En over wie hij is. En de aanbidding tot hem en voor hem. En de lofprijzen van hem. Alles draait in dat heiligdom om hem. En nu zegt vers 9, je moet het maken zoals ik het je heb laten zien. Nou, ik heb vroeger in mijn opleiding makelaardij het vak bouwkunde gehad. Dat was niet mijn sterkste punt. Maar ik moest leren tekening lezen en bestek lezen. Als je vandaag een bouwplan hebt, dan heb je bestek en je hebt de tekening, een plaatje erbij. En zo gaan we bouwen, of niet? Nou, als je het goed leest, dan heeft de Heere God in Exodus 25 tot en met 40 alleen het bestek gegeven. De tekening, die ontbreekt tot op de dag van vandaag. Hoe zit dat dan? Nou, wie had het wel gezien? Mozes. Dus de tekening, de bouwplaat had Mozes gezien. En de Heere God zei, ik geef je alleen een bestek. Dus ze moesten voortdurend bij Mozes zijn om te weten hoe het gebouwd moest worden. Nou, dat is belangrijk om te onthouden, want wat zie je? Ik heb al verschillende maquettes gezien. Ze wijken soms wel eens een beetje van elkaar af. Er is soms wel eens verschil tussen de maquettes. Niet alleen qua schaalgrootte, maar qua opzet. Grote lijn is hetzelfde. Waar heeft dat mee te maken? Ja, het bestek hebben we. Alleen de tekening niet. Die was alleen voor Mozes. Dus daar is die vraag ook gelijk opgelost. Exodus 25 tot en met 40. Daar zie je dus heel de inrichting van de tabernakel. Misschien moet je het gewoon voor jezelf eens lezen. Het is best pittige kost. Maar dan heb je voorlopig wat te doen. Die hoofdstukken beschrijven de tabernakel, de inrichting en de voorschrift. Nou, het woord tabernakel, dat is een woord dat komt uit het Latijn. En dat is de vertaling van het Hebreeuwse woord miskan. En dat woord, dat betekent zoveel als tent of als woonplaats. Kan beide betekenissen hebben. En die tabernakel, dat is dus de tent, Gods aardse woning. Zo eenvoudig is het. Het is gewoon een tent. Later
Ja, als die tabernakel in Silo staat, dan zie je dat de wanden van steen worden. En dan blijft alleen het dak nog van doek. En dan weer later, hè, dan krijg je de complete stenen tempel. Maar in de allereerste plaats was het een tent. Want als de Heere God zei, we gaan verder, dan konden ze heel het spulletje inpakken. Ieder had zijn taak, was allemaal netjes verdeeld. Inpakken en weer verder reizen. Dus het was een tent, hij was mobiel, hij was verplaatsbaar. Hij heeft ongeveer 500 jaar gediend. Zo'n 3300 jaar geleden. Nou, dat is dus een heel... Moet je even over nadenken, hè? Opslaan, neerzetten, spulletjes weer pakken. En zo ging dat. En ze gingen mee met de stoet. Dit is een geweldig indrukwekkend iets geweest. Nou, het doel van de Heere God, zegt Exodus 25, is om te midden van zijn volk te wonen. En dat is een kernwaarheid. De Heere God, de schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die eist de meest centrale plaats op in het volksleven. Te midden van de woestijn. En dat is belangrijk voor ons. Wij leven ook in een wereld waarvan alles nog wat op ons afkomt. We hebben misschien ons huwelijk, ons gezin, je studie, je werk. Je leeft misschien met moeilijke omstandigheden, je hebt woestijnervaringen. En toch zegt de Heere God, ik wil de eerste in je leven zijn. En ook de meest centrale persoon. In je gezinsleven, in je huwelijk, in je gemeente, daar moet het om mij gaan. En hij heeft er ook recht op, want hij heeft het alles uitgedacht en hij is onze schepper en onze herschepper. Hij heeft ook recht op de allerhoogste positie in ons leven. Amen? Dat is belangrijk. En dat was toen ook al zo. Die tabernakel stond midden tussen het volk. Nou, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Mag je thuis lezen in nummer 2, nummer 3. Lees maar na. Daar zie je dat al de stammen netjes eromheen lagen. Die waren keurig netjes verdeeld. Mozes en Aaron, zijn tent, die stonden bij de ingang daar. En die van de levieten, maar die hadden natuurlijk druk werk. Dus die waren het meest dicht bij de poort gelegen. Maar alles lag daar keurig omheen. En het schijnt zo te zijn, van bovenaf zag je al de contouren van het kruis zich openbaren. De tabernakel. Het ging om hem. En hij is dus het middelpunt. Nu is het heel interessant dat het Hebreeuwse woord voor wonen is het werkwoord shagam. En de goddelijke aanwezigheid, hoe werd die zichtbaar? Middels de Shechina. De wolk van de heerlijkheid. Dus de Shechina wil zeggen dat God in al zijn heerlijkheid woonde te midden van dat volk. En dat werkwoord wonen komt dus hier terug in vers 8. En dat vind ik geweldig. De schepper die jou en mij niet nodig heeft, maar die ervoor gekozen heeft om intiem met ons te zijn. Vind ik zo geweldig. Hij heeft ons gemaakt uit het niet. En wat hij gemaakt heeft, daar is hij op betrokken. Hij heeft het niet gemaakt om het vervolgens maar los te laten. Hij is bewogen met zijn schepping, met zijn schepselen, met deze wereld. En ondanks de afval en het verval en de val in Genesis 3, ja, daardoor is die bewogenheid van hem niet minder geworden. Die is er nog steeds. En daarom verlangde hij die woonplaats. En dat woordje wonen in het Hebreeuws, dat wil zeggen, ik verlang een vaste verblijfplaats. Wat betekent dat? De Heere God kwam niet zomaar even langs. Misschien herken je dat wel. Van, nou, ik geef even bij Kees nog even een schop tegen de deur vanavond. Even om 10:30 nog, weet je wel. Even langs, heb ik even gezien en daarmee houdt het op. Zo even, zo vluchtig, kort. Nee, als er hier gesproken wordt in vers 8 over wonen, dan verlangt God een vaste verblijfplaats. Hij wil intrek nemen om er niet meer weg te gaan. Blader even naar Johannes 1. En nou begin ik steeds enthousiaster te worden. Want dat verlangen van de Heere God, dat is alleen maar dieper en rijker en heerlijker geworden. Dat is een van de mooiste teksten ook uit het Johannes-evangelie. Ik hoop dat je me blijft volgen. Johannes 1, vers 14. Daar staat die bekende tekst, en het woord is vlees geworden. Je zou ook kunnen zeggen, het woord is mens geworden. En heeft onder ons gewoond. Wat staat er in het Grieks? getabernakeld. Hij heeft, letterlijk staat er, hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen.
Fantastisch. En dan? En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Hier daalde de Shechina neer, de wolk van de heerlijkheid, toen de tabernakel gereed was. In de volheid van de tijd kwam de Heer Jezus, Gods tabernakel bij uitstek, Gods tabernakel in levende lijven. Vanuit de hemel, daar kwam het initiatief vandaan. Vader, hier ben ik, om uw wil te gaan doen. Is dat niet mooi, Hebreeën 10 vers 7? En hij kwam in de volheid van de tijd en hij heeft onder ons zijn tent opgeslagen. God kwam onder ons wonen, want wat was zijn verlangen? Ik wil te midden van mijn volk wonen. En Johannes getuigt, toen hij kwam, hebben wij heerlijkheid gezien. Wat voor heerlijkheid? Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade, waar Wim het over had, en van waarheid. En als we iets nodig hebben in 2016, is het genade en waarheid. En let goed op, die zijn niet tegenovergesteld aan elkaar. Het is niet of waarheid of genade. De waarheid van God is niet in tegenstrijd met zijn genade. Waarheid en genade gaan samen op. Waar zie ik dat? Aan het kruishout van Golgotha. Dat zie ik samenkomen in één persoon. Die gezegd heeft, ik ben de weg. Daar gaan we straks in. De waarheid en het leven. Is zo mooi. De Heer Jezus, hij is de openbaring van wie God is. En dan moet je even lezen. Johannes 14, een paar bladzijden verder. Johannes 14, daar gaat het over de belofte van de Heilige Geest. Ik hoop dat je ziet, het is nog maar een beginnetje, maar dat de openbaring van God en het naar ons toekomen steeds intiemer gaat worden. Het komt steeds dichterbij. Wat zegt Johannes 14, vers 16? En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft. Tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u wonen. Zie dat? Hier, het was allemaal nog op afstand, staat er een groot hek omheen. Hier daalde Gods heerlijkheid af in het heilige der heiligen. Maar vandaag onder het nieuwe verbond is Gods heerlijkheid waar? In de gelovigen. En mag ik eens vragen, ben jij nou openbaring, bent u nou openbaring van de heerlijkheid van God? Dat is onze roeping vandaag. Om iets door te geven van Gods heerlijkheid. Toen koos hij ervoor om die heerlijkheid te openbaren in een tent. Maar vandaag zegt de Efezebrief, ik wilde al die teksten voorlezen, maar dat red ik niet. Dat jou en mijn lichaam, als we tot wedergeboorte en geloof zijn gekomen, Gods tempel is. Opdat Christus in uw harten wonen. Hoe? Door het geloof. Zeg nou niet gelijk, ja, maar daar kan ik niet bij. Wie ben ik? Daar ben ik niet waard. Nee, hier staat er voor je een, die is het ook niet waard. Maar door het geloof is het toch zo. Het heeft ook niet met mij te maken. Het heeft met de genade van de Heer Jezus te maken. Met wat Hij gedaan heeft, met zijn werk. Ik weet niet wie je bent. Ik weet niet of jullie allemaal de Heer Jezus persoonlijk kennen, maar hij heeft maar één verlangen en dat is bij jou binnen te komen. Zoals hij hier binnenkwam, zo wil hij vandaag in ons hart komen. En daarom, dan komt hij weer, het christelijk geloof heeft niets met religie te maken, maar met een relatie. Want ik heb een persoon die in mij is komen wonen. Ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem vanavond hoort en mij open doet, ik kom bij hem binnen en ik wil avondmaal met hem houden. Ik wil gemeenschap hebben. Ik wil het contact hebben. Ik wil die relatie hebben. Dit is zo geweldig, zo heerlijk. Lees thuis, ik noem alleen die teksten Efeze 3 vers 17 maar na. En Efeze 2 vers 21 maar na. En wat zie je dan aan het einde straks in het boek Openbaring? Als straks de voleinding van alle dingen daar is. Dan komt de Heere God weer onder de mensen wonen. En wat slaat hij daarop? Zijn tent. De tabernakel, Openbaring 21 vers 3. Wat wil ik duidelijk maken? De tabernakel.
God komt bij mensen wonen en wij kunnen tot hem naderen. Dat is de rode draad van Genesis tot Openbaring. De God van de Bijbel is niet een God van afstand en regels en wetten, maar een God van intimiteit. En dit boek is de uitnodiging om daarop in te gaan. Niet omdat je het verdiend hebt, daarom moest er een offer geslacht worden. Een lam geslacht worden. Niet omdat je het waard bent, maar God wil een relatie opbouwen. Hij wil een nieuw begin met ons maken. En als dat er is, wil hij dat verder gaan verdiepen. Het is geweldig rijk. En mag ik vandaag eens vragen, vanavond, als we dit hebben gezegd, dat ons lichaam vandaag de tabernakel is. Vandaag de tempel is. Hoe is het dan met jouw toewijding? Want de Heere God verlangt een heiligdom. Wat was dat? Dat was een plaats die apart gezet is voor hem. En waar gaat dat in ons leven om? Waar gaat het in ons leven om? Waar zijn wij op gericht? Ik kan natuurlijk wel zeggen, dit is de tempel van de Heere God. Maar hoe ga ik met mijn lichaam om? Wat stop ik er allemaal in? Door alle openingen die mijn lichaam bevat. Het is een tempel van hem. Waar gebruik ik mijn lichaam voor? Ben ik toegewijd aan hem? Want hij wil een heiligdom waarin het alleen maar om hem gaat. Hem toegewijd te leven. Hem die zichzelf heeft overgegeven. Tot in de dood van het kruis. Om jou en mij te redden. En eeuwig leven te schenken. Dan zeg je vanavond toch. Hoeveel is het? 5 september 2016. Heer, ik geef mezelf aan u volkomen. Ja, ik wil gans de uwe zijn. Met huid en haar. Met hart en ziel verbonden aan de zaak van mijn Heer en van mijn heiland. Want hij heeft van mijn lichaam zijn tempel gemaakt. Terug naar het boek Exodus. Wat is het tweede verlangen van de Heere God? Nou, hij wil bij hem wonen. Dat heb ik nu uitgelegd. En het tweede, dat is heel belangrijk en dat is ook kenmerkend voor een relatie. Dat staat in Exodus 25 vers 22. Dat is ook een mooi vers. Dus het tweede verlangen van de Heere God. Ik wil bij hem wonen. Maar dat bedoel ik niet spottend of oneerbiedig. Maar stel voor, ik heb ook een relatie met Annette. Wij zijn getrouwd. Maar goed, ik vind het toch wel fijn om af en toe met haar te communiceren. Onze gedachten en gevoelens te delen. En ik vind het ook fijn als dat wederkerig zo is, toch? Dat is het kenmerk van een relatie. Nou, wat is nog meer het verlangen van de Heere God? Met dat heiligdom, vers 22, Exodus 25, dan zal ik u daar ontmoeten. En van boven het verzoendeksel, komen we later op, en van tussen de twee gerubs die zich op de ark van het getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken. Dat is geweldig. Weet je, ik heb gezegd, de Heere Jezus, hij was dood, hij is levend. Hoe weet ik dat hij leeft? Ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Herken je dat? En dit is het. God wil te midden van zijn volk wonen. En van daaruit, vanuit die woonplaats, vanuit dat naderen tot hem, wil hij ook met hen in contact treden. Wil hij zijn gedachten met ons delen. En mag jij jouw gedachten ook met hem delen. Laat door bidden en smeken. Onder dankzegging. Alles bekend worden bij God. Vind ik zo geweldig. Hij komt uit de hemel onder ons wonen. En vervolgens gaat hij tot ons spreken. En dit was het verlangen van de Heere God. Waarom die tabernakel er moest komen. Mozes, ik heb een plan. Waarom, Heere? Ik wil te midden van jullie wonen. En nog wat. Ik wil ook met jullie spreken. Ik wil mijn hart met jullie delen. Zodat het jullie wel zal gaan. Zie je iets van het vaderhart van God inmiddels? Door alles wat ik nu gedeeld heb. Zo belangrijk. En weet je, het is noodzakelijk dat wij een dieper inzicht krijgen in het vaderhart van God. Ik denk dat wij daar nog weinig van kennen. En ik zeg het ook tegen mezelf. Maar luister goed. Naar de mate dat je het vaderhart van God dieper en beter leert kennen, naar die mate zou je ook ontspannen met hem leven. Amen? En daar gaat het om. Dan mag je ontspannen en in vertrouwen met hem leven. Omdat je, ja, je bent vertrouwd met hem. Het is echt thuiskomen. Dat.
En ik hoop dat dat overblijft. De Bijbel zegt in Hebreeën 1 vers 1 dat de Heere Jezus, dat de Heere God vandaag in het bijzonder in de laatste dagen spreekt door de Zoon. En Matteüs 17 vers 5, daar staat die bekende tekst, die stem uit de wolk, wat zei die? Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb, hoort hem. Het gaat dus om het spreken van God. Nou, dat is een van de verlangens van de Vader. Hij spreekt tot ons door de Zoon. Dus het is goed dat je hier bent. Maar mag ik nou eens eerlijk vragen? Nu zit je hier, ik weet niet hoe je hier zit. Ik weet niet wat er in je hart leeft. Maar geloof je nou dat de Heere God op dit moment met je praat? Ik geloof dat. En de Bijbel zegt dat het woord van God nooit leeg tot hem terugkeert, maar altijd zal doen wat hem behaagt. Dat wil zeggen, ik sta hier niet een soort toneelstuk op te voeren. Ik geef hier iets door van de God van hemel en aarde. Hij spreekt vanavond. Daar gebruikt hij mensen voor. Maar daar gebruikt hij jou ook voor. Daar gebruikt hij u voor. Het zijn niet heel bijzondere, aparte mensen, het zijn gewone mensen. Maar die zich door hem laten gebruiken en een kanaal van zijn zegen mogen zijn. God spreekt. En zo moet je hier naartoe komen. En als je zo hier zit, dan zit je op het puntje van je stoel en dan zeg je, wat heeft hij vanavond tot me te zeggen? Want de woorden van God zijn levend en krachtig. Dat doet iets van binnenuit en daar moeten we naartoe. Dat is het tweede verlangen. Nou, samengevat, het verlangen van de Heere God voor die tabernakel is dus om onder zijn volk te wonen en tot hen te spreken, met hen te spreken. Nou gaan we even naar Exodus 35. Ik ben er nog niet, hou nog even geduld. Nadat ik dit gezegd heb, wil ik ook iets laten zien wat je enorm mag bemoedigen vanavond. Want weet je, ik kan heel moeilijk delegeren, laat ik het maar gewoon eerlijk erkennen. Ik doe het liefst alles zelf. Als ik soms Annette wel eens wat dingen vraag, en dan vraag ik na een halve dag al, terwijl ze daar best wat lang over mag doen, en is het gelukt of niet? Zeg maar, dat had je toch aan mij gegeven? Dat zou ik toch doen? Nou ja, dat is waar, maar ik kan moeilijk delegeren. Nou gaat de Heere God dit geweldige plan delegeren, de uitvoering althans. Hij is de bedenker, hij heeft de tekening aan Mozes laten zien, hij heeft bestek geschreven, maar hij laat de uitvoering aan mensen over. Dat is een risico, of niet? Het gaat over een heiligdom, hè? Niet zomaar een bouwsel, een heiligdom waar hij gaat wonen. En hij zegt, de plaats waar ik ga wonen, die laat ik door mensen bouwen. Nou, ik wou dat ik daar iets meer van had. Dan had ik het misschien wat rustiger. Maar ik vind dat getuigen, luister goed, want daar gaat het me om. Ik vind dat getuigen van vertrouwen. Van een karakter dat hij mensen wil betrekken bij de volvoering van zijn plannen. En laat je daardoor bemoedigen vanavond. Dat meen ik echt. Er zijn hier mannen en vrouwen, jongens en meiden, die zeggen, Jacques, ja, dat kon Mozes. En die levieten en Mozes en Aaron en zo, die waren geschikt. Nou, ik zal je wat laten zien. Sla eens op Exodus 35. Wat staat er in vers 25? Nou, laat ik beginnen met de vrouwen. Hè? Dit zijn vrouwvriendelijke studies. Vers 25. Daar staat, elke vrouw die wijs van hart was, spon eigenhandig en bracht wat ze gesponnen had. Blauwpurper, roodpurper en scharlakenrode wol en fijn linnen. En al de vrouwen van wie het hart hen daartoe bewoog en die wijs van hart waren, sponnen het geithaar. Wat wil ik hiermee zeggen? De vrouwen hadden een belangrijke taak bij de totstandkoming van het heiligdom. Ik geloof dat vrouwen ook vandaag, de zusters, een belangrijke taak hebben in de gemeente. Lees de evangelie, om het daar maar even over te hebben. Lees ze maar door. De Heere God gebruikt op een bijzondere wijze de vrouwen. En besef dat. Je zegt, ja, maar ik zorg voor mijn kinderen. Nou, misschien wel de hoogste roeping. Prijs de Heer daarvoor. Dat je je kinderen al vroeg mag leren om met de Heer te leven. In vertrouwen en overgave. Wat ik ermee wil zeggen is dit. Toen gebruikte de Heer vrouwen en hij gebruikt ze vandaag nog. Met bijzondere eigenschappen. Bijzondere gaven. Dat is geweldig. Wil u nog wat lezen? Vers 30. Daarna zei Mozes tegen de Israëlieten, zie, de Heere heeft Bezaliel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, uit de stam van Juda bij zijn naam geroepen. En er komt weer geweldige bemoediging. Wat staat er? Vers 31. De geest van God heeft hem vervuld met wijsheid, inzicht, kennis en allerlei vakmanschap. Er wordt er nog iemand genoemd, hè? Aholiab in vers 34. En wat zegt vers 35 dan? En hij heeft hen vervuld. Wie? De Heere God heeft deze mannen vervuld met wijsheid van hart om allerlei werk te verrichten. Vind je dat niet bemoedigend? Laat je daardoor bemoedigen. Misschien heb je hele kleine, lage gedachten van jezelf. Tegen mij zeggen ze wel eens, ja, jouw karakter is zo, joh. Jij zit nu eenmaal zo in elkaar. Nee, als u vanavond beschikbaar bent voor de Heer, dan gaat Hij alles geven wat u nodig heeft om voor Hem een werk te gaan doen. Hij vraagt geen geschiktheid, maar beschikbaarheid. Hoe weet ik dat? Uit de geschiedenis van de tabernakel. Dat is zo geweldig. De Heere God kan iedereen van ons gebruiken, maar de vraag is vanavond, ben jij beschikbaar voor Hem?
Amen.
Daar gaat het om. En pas op hoor, want als je vanavond, voordat je naar bed gaat, je knieën buigt en zegt, Heer, ik heb vanavond toch zoiets moois ontdekt, ik had altijd lage gedachten van mezelf. Ik ben niks en ik kan niks en voort nooit wat ook met me. Maar uit de geschiedenis van de tabernakel heb ik gezien, u kan iedereen gebruiken. Zelfs mij, hier ben ik. Doe u maar met mij wat u wil. Ik kwam net tot geloof. Toen ontmoette ik een oudere broeder. En ik kan eerlijk zeggen, het is 16 jaar geleden deze zomer dat ik tot geloof kwam. En ik had zo een passie en een drijf voor de Heere. En voor zijn dienst. En ik wist van een roeping, alleen ik wist nog niet hoe het gestalte moest krijgen. En ik zocht maar en ik wist het allemaal niet. Toen zei een broeder en een oudere broeder heel eenvoudig. Hij zegt, Jacques, je moet wat gaan doen met je geloof. Nou, ik heb een degelijke opvoeding gehad. En iets gaan doen met je geloof. Wie ben jij om wat te gaan doen met je geloof? En ik, dat kwam ook niet binnen de eerste keer. Maar is nooit meer uit mijn hoofd en hart weggegaan. Want hij zegt, op het moment dat je iets gaat doen, dat je het gestalte gaat geven in de praktijk van het leven. Misschien heel eenvoudig, misschien wel vrijwilligerswerk. Ik weet het niet. Bid ervoor, de Heer heeft iets voor je. Echt. Er is genoeg werk, dat kan ik je zeggen. Maar hij zegt, je moet er iets mee gaan doen. En dan krijg je ook de vreugde in je hart om iets te doen. Wat is tot eer van zijn naam. Wat is tot bemoediging van mensen, tot opbouw van mensen. Gewoon heel eenvoudig soms. Maar dat geeft zo'n innerlijke vreugde. En onthoud daarbij dit, alles wat gedaan werd, uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En de rest gaat allemaal voorbij. Ja? Dus we gaan ons vanavond allemaal aanbieden en zeggen, Heer, ik ben beschikbaar voor u. Ik heb één ding ontdekt, deze wereld gaat voorbij, met al haar begeerlijkheid, maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. En wat willen wij op aarde doen? De werken die God voor ons heeft voorbereid. Dan kom je tot je doel. Dan kom je tot je bestemming. Nou zegt iemand, dat is allemaal mooi, maar die materialen. Hoe zit dat daarmee? Hoe kwamen ze er eigenlijk aan? Want er is nogal wat. Het blinkt hier van het goud, en van het zilver, en van het koper, en van het purper. Noem alles maar op. Enorme grote hoeveelheden kostbare materialen. Nou, dat lees ik niet voor, dat duurt te lang. Exodus 12, lees het maar. De Heere God had het hart van de Egyptenaren bewerkt. En de Egyptenaren hadden al die geweldige, prachtige, mooie materialen aan Israël geschonken. Gegeven. Maar, nou wordt het spannend hoor, nou kom ik heel dicht bij je hart. Je kan veel mooie dingen bezitten. Je kan ook nog zeggen, ik heb het van de Heere ontvangen. We worden rijk gezegend. Maar, weet je, als je in een preek over een portemonnee gaat spreken in Nederland. Mensen willen heel veel geven. Maar zodra je bij het geld komt. Ook in de christelijke gemeente. Moet je kijken wat hier gebeurt. Ik weet niet, zijn hier diaken of oudsten? Ik ga je bemoedigen. Exodus 35. Wat staat daar? Want die materialen die moesten verzameld worden. Vers 4. Exodus 35. Verder sprak Mozes tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Neem uit dat wat u hebt een hefoffer voor de Heere. Ieder die gewillig van hart is. Zie je hoe mooi, dat is een relatie toch of niet? Het gaat vanzelf toch, gewillig. Niet te moeten. We mogen wat geven. Ieder die gewillig van hart is, moet het brengen als een hefoffer voor de Heere. Goud, zilver en koper. En dan vers 20. Je gelooft het bijna niet, Toen ging heel de gemeenschap van de Israëlieten bij Mozes weg. Ze hebben het gehoord en ze gaan naar hun plekje. En daar komt hij. En ze kwamen terug, ieder wiens hart hem daartoe bewoog en ieder wiens geest hem gewillig maakte. En alsof het nog niet genoeg is. Hoofdstuk 36, vers 3. Nou, ik heb het fel gekleurd in mijn Bijbel. Wat staat daar? En zij namen van Mozes heel het hefhof eraan dat de Israëlieten gebracht hadden om het werk ten dienste van het heiligdom te verrichten. Men bracht elke morgen nog vrijwillige gaven bij hem. Toen kwamen de vaklieden, die allerlei werk voor het heiligdom deden, man voor man van het werk waarmee ze bezig waren. En ze zeiden tegen Mozes, het volk brengt veel. Meer dan toereikend is ten dienste van het werk dat de Heere geboden heeft te doen. Nou, heerlijke gemeente moet dat geweest zijn. Vers 6. Toen gaf Mozes bevel dat men een boodschap door het kamp zou laten gaan. Laat geen man of vrouw nog werk verrichten voor het hefoffer van het heiligdom. Zo werd het volk ervan weerhouden om nog meer te brengen. Ja, je mag het nog een keer lezen, want je gelooft het niet. Het staat hier echt. Vers 6. Exodus 36. Broeders en zusters. Als de Heere God zijn liefde in al zijn volheid en kracht in onze harten uitstort, dan getuigen we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En wij zijn gekocht en betaald, niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van het Lam. Dat is belangrijk om te weten. En heel veel mensen vandaag, die geven hun hart aan de Heere Jezus, maar hun lichaam houden ze voor zichzelf. Maar wij zijn betaald naar geest, naar ziel en naar lichaam. We zijn totaal het eigendom van hem. Amen. Dus wederkerig is ook alles wat wij hebben van hem. Wat is het dat wij niet ontvangen hebben? Toen de verloren zoon thuis kwam, toen kregen ze discussie, die oudste en de jongste. Wat zei die vader toen? Al het mijne is voor jou. En al het jouw is voor mij. Ken je dat? En het is zo mooi wat je hier ziet. Ze hebben het meegekregen van de Heere God. Ze zouden erop kunnen gaan zitten. Aangaan verborgen het onder zijn tentzeil. Jozua 7. Maar hier zie je dat het volk gewillig is een vrijwillig offer te brengen. En weet je met welke toewijding denk je dat de Heer het meest blij is? Je moet dit. En dat mag niet. En je moet zus en je moet zo. Vrijwillige toewijding. Heer, hier ben ik. U gaf zich vrijwillig. U bent de weg gegaan van de heerlijkheid, vanuit de heerlijkheid naar de Vader. Naar Golgotha en u stierf van het kruis van Golgotha. Dat deed u niet voor uzelf. Dat deed u ter behoeve van mij. En van mijn zaligheid en van mijn redding, van mijn behoud tot in alle eeuwigheid. Heer, hier ben ik. Stel dat ik 50 word, die 50 jaar zijn voor u. Met alles wat ik heb. Stel dat ik 70 word, die 70 jaar, ze zijn voor u. Want wat is het in het licht van de eeuwigheid? En wat is het wat ik niet ontvangen heb? Het komt alles van u af. Dit is echte Bijbelse toewijding. Broeders, zusters, ik moet gaan afsluiten. Ik zou nog wel even door willen gaan, maar de volgende keer meer. Dit is zo heerlijk. Het heiligdom van God. Hij komt onder mensen wonen. En dat doet iets met je hart. Met je leven. Je wordt een totaal nieuwe schepping. Hij komt in jou wonen en hij verandert je van binnenuit en bewerkt een toewijding in je hart die niet onzichtbaar kan blijven. Dat komt er vroeg of laat uit. En dat is het verlangen van ons ook met deze studies. Dat we volgelingen van Jezus zijn. Dat die heerlijkheid van God langzaam maar zeker, hoe langer hoe meer, door ons heen openbaar wordt naar de wereld om ons heen. Dat er iets van ons uit mag gaan. En dat we tegen anderen zeggen, smaak en ziet dat de Heere goed is. Kom, ga met ons en doe als wij. Leef niet voor een wereld die voorbij gaat. Maar investeer in de eeuwigheid die komen gaat. En laat me hier nog mee afsluiten. Als we dit overdenken, 7 avonden. Besef dan dit. Aan wie is dit heiligdom als eerste geschonken? Aan wie? Aan het volk Israël. En mag ik dat vanavond onderstrepen? Romeinen 9, lees het maar na, daar noemt Paulus 9 voorrechten van het Joodse volk. Ten opzichte van de heidenvolken. En hij noemt daar onder andere 2 voorrechten in vers 4 en in vers 5.
Hij noemt er meerdere, maar twee voorrechten die ik eruit wil halen zijn deze. Paulus, als een ras-echte Jood, zegt, voor hen geldt de heerlijkheid en voor hen geldt de eredienst. Besef dit goed. Gods heerlijkheid heeft hij niet geopenbaard aan de heidenvolken in de allereerste plaats. Maar zijn heerlijkheid, de Shechina, waar daalde die neer? Te midden van de Israëlieten. Onthoud dat. Voor wie was de eredienst? Wat bedoelen we daarmee? Nou, de tabernakeldienst, de offerdienst en alles wat daarmee samenhangt. Aan wie heeft hij die diensten gegeven? Aan Israël. En broeders en zusters, dat is toch belangrijk. Niet omdat het mijn stokpaardje is. Maar dit is belangrijk voor het verstaan van de schriften. En voor de hele heilsgeschiedenis. Dat Israël door hem is uitverkoren. Om al die heerlijkheden te openbaren. En om licht te zijn voor de heidenvolken. Dat is de roeping van Israël. En begin nou niet direct over, ja, maar ze hebben gefaald en ze zijn nalatig geweest. Dat is allemaal waar. Maar de ontrouw van Israël heeft de trouw van God niet gebroken. Niet verbroken. En luister goed. Dat geweldige helsplan, die tabernakel, heeft ook voor ons waarde gekregen die leven onder het nieuwe verbond. Waarom? Omdat voor allen die geloven geldt, dat ze deel hebben gekregen aan het bloed van het nieuwe verbond. En dat is het bloed van niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Dus die geweldige heerlijkheid die hier staat, en je hebt nog even geduld moeten hebben om naar binnen te gaan, maar dit is via Israël tot ons gekomen. En wat bewerkt dit in uw, jou en mijn leven? Dit. Dat wij zullen beseffen. En moeten beseffen dat wij altijd een positieve houding hebben. Naar het volk wat God heeft uitverkoren. En dat wij positief moeten blijven staan achter Israël. Omdat de eredienst en de heerlijkheid via hen ook tot ons is gekomen. Maar het moet bovenal leiden, deze geweldig diepe waarheden. Tot een gepassioneerd en toegewijd leven aan de God van Israël. Aan de God van Jacob, Abraham, Isaac en Jacob. Die zich openbaarde in Yeshua zijn zoon. Zullen we de Heer daarvoor danken? En als er een dankwoord op je hart is, spreek het uit. En als je ook hiervoor wil bidden, als er misschien iemand is die wil bidden, dan heb ik hier een gebedspunt. Bid om een krachtige doorwerking van Gods geest tijdens deze avonden. En tijdens deze campagne. Want het moet niet hier blijven. Dit moet verspreid worden. De heerlijkheid van God moet zichtbaar worden hier in Alblasserdam. Door ons heen. En zullen we daar de Heer voor bidden. Maar zullen we hem tegelijkertijd ook danken voor dat wat hij ook vanavond en de komende avonden gaat schenken. En ik wil je echt oproepen. Wees trouw. Kom hier bidden naartoe. Verlangend. Verwachtingsvol. En de zegen van God is je deel.